In Daniël 7, vers 1 tot en met 14. Dat is een heel stukje. Ik heb zondagavond ook wel gezegd, als je de profetieën van Daniël leest en het boek Openbaring, dan zul je aan de ene kant heel veel overeenkomsten vinden, maar het is zowel in Openbaring als in Daniël een beestenboel. Het gaat heel veel over beesten, over dieren, maar die dieren, die symboliseren natuurlijk iets. Het zijn koninkrijken die hier voorgesteld worden. En net zoals dat je in Daniël 2 de vier koninkrijken hebt in de vorm van dat beeld wat Daniël, wat koning Nebukadnezar droomt, het gouden hoofd, het Babylonische wereldrijk, de zilveren borst en armen, het Medo-Persische wereldrijk, de koperen buik, het Griekse, Hellenistische wereldrijk, en de twee benen, het Romeinse wereldrijk. Zo hebben we hier vier dieren. Die vier dieren die deze koninkrijken laten zien. Het is eigenlijk heel wonderlijk, het is nou niet een droom van Nebukadnezar. Het is niet een handschrift op de muur, maar het is een droom van Daniël zelf. Daniël die hier mee bezig is en deze droom ontvangt hij, staat er, in het eerste jaar van koning Belsasar. Dat betekent dus nog, voordat Belsasar dat handschrift op de muur kreeg, voordat Babel gevallen was, in de tijd van het Babylonische wereldrijk. En dan denken we dat Daniël deze droom gekregen heeft zo'n 550 voor Christus. Toen hij een jaar of, eigenlijk al wel een jaar of 40 was ongeveer. In de Statenvertaling staat dat hij niet zomaar een droom kreeg, maar het staat er een beetje moeilijk. Daar staat droom en gezichten zijns hoofds kreeg hij. Nou, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat Daniël dat beeld uitgelegd had aan koning Nebukadnezar, die vier wereldrijken op een rijtje gezet had. Maar het liet Daniël niet los. Het bleef eigenlijk maar in zijn hoofd zitten. En hij moest er veel aan denken. En als hij zich te rusten begaf op zijn legersteden, staat hier, bleef hij er maar over nadenken. En vanuit dat denken, en u weet ook wel, als je ergens maar steeds aan moet denken, dan ga je er ook vaak over dromen, hè? Nou, Daniël die moest daar maar steeds aan denken en die wilde meer weten van deze koninkrijken. En toen heeft God hem eigenlijk die droom gegeven in overeenstemming met die gedachten die steeds maar in zijn hoofd rondspeelden. En daarom staat er in de Statenvertaling dromen en gezichten zijns hoofds, waar hij dus eigenlijk mee bezig was. Nou, wat wij als eerste zien, dat is dat hij de grote zee zag en dat daar vier winden waren die die grote zee in beroering bracht. Die zee werd onstuimig en het werd een onstuimige zee. Die vier winden, daar kun je bijvoorbeeld over lezen. Laat ik het maar even lezen in, we hebben Daniël 7, nou laten we het maar even Openbaring 7 ernaast leggen, dat is makkelijk. Openbaring 7, in die Psalm 104, daar staat die de winden tot zijn boden maakt. Hè? Misschien kent u dat vers wel uit uw hoofd. Maar in Openbaring 7 vers 1, daar staat, daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. Je zou hier eigenlijk kunnen zeggen, dit is stilte voor de storm. Die vier winden die dan daarna gaan waaien en waardoor zoveel tot stand gebracht wordt, het is, de wind waait uit een bepaalde hoek. In het gemeenteleven wat u straks krijgt, aanstaande zondag, heb ik daar ook iets over geschreven. Het ligt er maar net aan vanuit welke hoek de wind waait. En er staat in de Bijbel dat als de wind uit het westen komt, dan komt er nattigheid. als de wind uit het zuiden komt, dan komt er hitte. En het zou best wel eens kunnen zijn, broeders en zusters, we hebben het zondag ook over gehad, dat de wind binnenkort wel eens gaat veranderen. En dat de wind vanuit het zuiden gaat waaien en dat er een grote hitte komt over deze aarde. Het zijn de winden die deze aarde beïnvloeden. En net zoals dat, dat weten we waarschijnlijk wel, dat de geest van God wordt ook de wind van God genoemd. Er zijn die verschillende winden die hier blazen. Het is de geest van God, maar straks als de geest van God weggenomen wordt, nou dan gaat de wind vanuit een heel andere hoek waaien hoor. En we zien dat die winden die losgelaten worden van de vier hoeken der wereld, de zee onstuimig maakt. Nou die zee is een beeld van de volkeren. Laten we die twee psalm of die twee tekstgedeelten daar maar even over opslaan die ik hier genoemd heb. Psalm 65 en straks ook Jesaja 57. Er zijn meer gedeelten erover, maar dat zou dan te ver voeren. Psalm 65 vers 8, daar lezen we. Over de majesteit van God, die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën. En daar wordt dat eigenlijk met elkaar gekoppeld, het bruisen van de zee, het bruisen van de golven en het rumoer der natiën. Het is het in beweging zijn van de volkeren, constant in beweging zijn van de volkeren. Datzelfde kunnen we ook lezen in Jesaja 57, daar wordt het nog wat duidelijker. Jesaja 57 vers 20. Staat in Jesaja 57 vers 20, maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept dat ze niet tot rust kan komen en wier water slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Het is het rusteloze van de volkeren, het rusteloze van de goddeloze mensen. Dat is eigenlijk die zee, die grote zee. Die hier beschreven wordt en die Daniel zag, die vier winden der zee, die brachten de zee in beroering. Nou, ik denk dat wij dat zeker ook in de komende tijd steeds meer gaan ervaren, dat de volkeren en de naties steeds meer in beweging komen. Het wordt onrustig in deze wereld. Nog iets, het gaat over die grote wereldrijken. En het gaat ook over de grote zee. Kijkt u maar in Daniel 7, daar staat, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. De grote zee. Daar staat niet de Indische Oceaan, daar staat ook niet de Atlantische Oceaan, ook niet de Noordzee, maar daar staat de grote zee. Nou is het heel wonderlijk, als er in het Oude Testament, in verband met Israël, gesproken wordt over de grote zee. Weet u welke zee dat dan altijd bedoeld wordt? De Middellandse Zee. Dus het is ook de Middellandse Zee. Het is in beeldspraak natuurlijk de volkeren, maar die Middellandse Zee, er speelt daar een hele belangrijke rol in. Er zijn vier grote wereldrijken geweest. Twee wereldrijken ten oosten van Jeruzalem. Dan denken we aan het Babylonische Wereldrijk en het Perzische Wereldrijk. Twee wereldrijken ten oosten van Jeruzalem, het Griekse en het Romeinse Wereldrijk. Nou zijn er van deze wereldrijken altijd drie dingen die hetzelfde zijn. En ook in de toekomst zullen functioneren. In de eerste plaats, elk wereldrijk kende een monarchie. Een eenhoofdige regering. Dat was Nebukadnezar. over Babel. Dat was, ik noemde maar één, Darius of koning Kores over het Medo-Persische wereldrijk. Dat was Alexander de Grote over het Griekse wereldrijk. Dat was Julius Caesar over het Romeinse wereldrijk. Ze kenden alle vier deze rijken de monarchie. Dat is het eerste. Het tweede kenmerk van deze grote vier wereldrijken is, ze grensden allemaal aan de Middellandse Zee. Of het nou het Babylonische wereldrijk was, of het Medo-Persische wereldrijk, ze breidden zich uit tot aan de Middellandse Zee. Het Griekse wereldrijk vanzelf en het Romeinse wereldrijk ook. En dat Romeinse wereldrijk was zelfs uitgebreid helemaal rondom de Middellandse Zee. De noordkant van Afrika hoorde daar ook bij. En de Middellandse Zee was de zee van het Romeinse wereldrijk. Een derde eigenschap van deze wereldrijken, ze hadden dus niet alleen allemaal een monarchie, ze grenzen niet alleen aan de Middellandse Zee, maar ze heersten ook allemaal over Jeruzalem. Ze heersten allemaal over Jeruzalem. En van daaruit, die grote zee als toneel, als centrum van dat visioen, ziet Daniel die vier dieren opkomen. Nou, welke vier dieren ziet hij? In eerste plaats de leeuw. En de leeuw, dat was het koninkrijk van Babel. Het was niet zomaar een leeuw, maar het was een leeuw met adelaarsvleugelen. Het was een leeuw met adelaarsvleugelen. Een leeuw spreekt van koningschap. Dat weet u waarschijnlijk wel. En adelaarsvleugelen betekent het hemelse, een goddelijke majesteit. Dat is een teken van goddelijke majesteit. En hier zien we dus een koninkrijk waarin koningschap, echt het grote volmaakte koningschap en het goddelijke ineengevoegd worden. Ik heb hier het vergoddelijkte koningschap van bijvoorbeeld Nebukadnezar, die zei, en wie is de God die jou uit mijn hand kan verlossen? Nebukadnezar die zichzelf verhief tot God. Weet u waarop dat slaat? Want we moeten wel weten dat Daniel deze droom krijgt voor de hoogmoed en de vernedering van Nebukadnezar. Waar slaat het op dat die vleugels ineens van hem uitgerukt worden? Nou, zien we heel duidelijk Nebukadnezar die God wilde zijn en vernederd werd. Hè? Ik weet niet, dit beeld, een leeuw met adelaarsvleugelen, wordt ook wel een griffioen genoemd. En weet u dat de VU in Amsterdam dit als symbool heeft? De leeuw met adelaarsvleugelen. En als je briefpapier krijgt van de VU, de gereformeerde universiteit, wat het eigenlijk was, dan zult u briefpapier krijgen met een griffioen erop, een leeuw met adelaarsvleugelen. En daarin zie je eigenlijk dat hele Babylonische systeem, die vergoddelijking van het koningschap, zeker ook doorgewerkt heeft, ook tot op vandaag. Daar staat dat hij wordt verhoogd, daar staat hij werd van de grond opgeheven, daar staat letterlijk hij werd van de aarde weggenomen. En hij vindt zijn einde in zwakheid, niet meer als koninklijk, als goddelijk, maar in pure zwakheid. Tweede koninkrijk, wat hier genoemd wordt, is een beer. Een logge beer. En dat is inderdaad het Medo-Persische wereldrijk geweest. Waarschijnlijk, dat is niet zeker, daar staat de drie ribben of hoektanden, zo kan het ook vertaald worden, die hij in zijn mond heeft. Dat zijn waarschijnlijk de restanten van de drie vorige wereldrijken die er geweest zijn. Egypte, Assyrië en Babel. Dan krijgen we dat Griekse wereldrijk. En dat Griekse wereldrijk wordt voorgesteld in de panter. En die panter die heeft zelfs, staat er in vers 6, vier vogelvleugels. Nou, het is bekend dat een panter, een luipaard, een zeer snel beest is. Heel snel. Vier vogelvleugels, nog sneller. Het is bekend dat Alexander de Grote als een generaal van 20 jaar oud begon zijn carrière met een groep soldaten van 30.000 soldaten. En zijn eerste ontmoeting was dat hij met 30.000 soldaten tegenover 600.000 andere soldaten stond. En dat Alexander met zo'n heldenmoed dat hele leger overwon. Alexander werd steeds meer aanbeden als een geniaal krijgsheld. En in een no time, in een hele korte tijd, heeft hij het Griekse imperium, het Hellenistische Rijk, tot een groot, machtig rijk gemaakt. 20 jaar oud was hij. En 32 jaar werd hij, 12 jaar later. En toen was het Griekse wereldrijk een groot imperium. En hij is plotseling toen gestorven. Daarnaast, wat ik ook zondag gezegd heb, is de Griekse filosofie, de Stoïcijnse geleerden, de Epicureïsche geleerden, die we op de Areopagus, de Acropolis tegenkomen in Athene, is die Griekse filosofie wereldwijd verspreid. Nou, wat lezen we? Iets verderop in Daniël zult u dat ontdekken, dat het Griekse wereldrijk wordt voorgesteld als een harige geitenbok met een hoorn, een eenhoorn, en ineens breekt die hoorn af en dan komen er vier horentjes voor in de plaats. Nou, hier hebben we een panter met vier koppen. En dat betekent dat dat rijk uiteindelijk uiteenvalt in vier koninkrijken. En ik heb ze maar even genoemd. Misschien komt u ze wel eens een keer tegen in de geschiedenis. Het waren de vier generaals die na de dood van Alexander de Grote het rijk overnamen. En dan zien we het Griekse Rijk, ook Macedonië, werd toebedeeld aan de generaal Cassander. Het Syrische tot aan het Mesopotamische wereldrijk, Babel, werd gegeven aan Seleukos. En dan Ptolemeus kreeg Egypte en Palestina, Arabië, Noord-Afrika. En Lysimachus die kreeg Klein-Azië. Zo werd dat hele Griekse wereldrijk in vieren verdeeld. U weet misschien wel dat er in de Bijbel vaak sprake is van de koning van het noorden en de koning van het zuiden, die constant met elkaar aan het vechten zijn. Misschien wel eens gelezen. Nou, dat zijn met name deze twee koningen, deze twee rijken die met elkaar aan het vechten zijn. En als je vanuit Syrië gaat vechten met Egypte, waar kom je dan terug? Dan kom je in Israël terecht, hè? En daar werden heel wat strijden uitgestreden door de koning van het noorden en de koning van het zuiden die daar elkaar treffen, daar in Israël. Wat wel heel wonderlijk is, dat Daniël deze haarfijne profetie al uitspreekt, al lang voordat het Medo-Persische wereldrijk er is, en natuurlijk veel langer nog voordat het Griekse wereldrijk er überhaupt is. Dus het is zo wonderlijk dat Daniël deze profetie al zo vroegtijdig van de Heer door mocht geven. En dan krijgen we dat vierde beest. En dat vierde dier, dat is het Romeinse wereldrijk. En nou gaat Daniël daar iets meer over vertellen. Wat is nou dat vierde dier, dat Romeinse wereldrijk? Eerst zegt hij, het is een vreselijk dier. Het is niet te beschrijven in een soort dier. Het is schrikwekkend. Het heeft nu geen ijzeren benen, maar het heeft ijzeren tanden. Alles wordt vermalen. Alles wordt vertrapt. Het laat niets heel. Nou, dat is inderdaad ook het resultaat van het Romeinse wereldrijk geweest. Daar staat ook dat het anders is dan alle vorige wereldrijken. Inderdaad, het Romeinse wereldrijk heeft een gebied gehad wat geen enkel wereldrijk gehad heeft. Zelfs zo dat uiteindelijk staat dat dit wereldrijk de heerschappij kreeg over alle volkeren en talen en naties. Het zal dus een wereldwijd koninkrijk worden. En daarin verschilt het van de overige rijken. Er is nog iets wat verschillend is. En dat zullen we ook straks gaan zien. Dit is een wereldrijk wat van zijn dodelijke wond weer genezen zal. Al die wereldrijken zijn voorbij gegaan. Maar dit wereldrijk verschilt van de vorige wereldrijken, want het zal van een dodelijke wond zich herstellen. En er wordt gesproken dat dit dier 10 horens heeft. Nou, over die 10 horens wil ik ook graag wat met u lezen uit Openbaring 13. En als we naar Openbaring 13 kijken, dan hebben we het wel over zo'n bijna 600 jaar later, hoor. Dat Johannes op het eilandje Patmos deze dingen opschreef. 600 jaar nadat Daniël het boek Daniël geschreven heeft. Daar zien we uit de zee, uit die volkerenzee, die woelige zee, een beest opkomen. Met 10 horens, in vers 1 van Openbaring 13, en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen, en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard of een panter gelijk, en zijn poten als een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. Ziet u hier die 3 dieren weer terugkomen? Het zijn dezelfde dieren als de dieren die je in Daniël vindt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, in dat Romeinse wereldrijk heb je de som van de hele wereldheerschappij. Alles bijeengepakt in dit rijk. En dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag 1 van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Nou, hier zien we dus dat 4e beest, wat van zijn dodelijke wond genezen zal, en dat de hele aarde dat beest achterna zal gaan. Nou, wat gebeurt er dan? Dan ziet Daniël dat beest, misschien wel goed om dat eventjes scherp te stellen, even te zien, in dat 7e vers, het laatste stukje, Daniël 7, het 7e vers, daar staat, het vertrad alles met zijn poten en het dier verschilde van alle vorige. En daar staat er, en het had 10 horens. Eigenlijk staat er, en het kreeg of er verschenen 10 horens. Uiteindelijk zal dit beeld, zal dit beeld 10 horens, dit beest 10 horens voortbrengen. Ja, dat is niet het begin van het Romeinse Rijk, maar zo eindigt dat Romeinse Rijk. Het bracht 10 horens voort. En dan let, staat er in vers 8, Johannes op die horens. En dan ziet hij een kleine horen tussen die 10 omhoog komen. En dat ene kleine horentje, dat verdrijft 3 andere horens. Zodat er dus nog maar 7 horens overblijft. En hij zelf is de 8e horen dan, hè? Ja? Nou, waarom zeg ik dit zo? Nou, deze kleine horen is het kleine begin, de start van de openbaring van de Antichrist. Als de Antichrist zich zal openbaren, dan zullen er sowieso 10 koninkrijken van de Europese Unie, die samengevoegd in het Romeinse wereldrijk, die zullen vallen, die zullen verdwijnen. Die zullen niet meer mee willen doen of niet meer mee kunnen doen. En deze ene horen, die wordt zo machtig. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat wordt de machtigste van allen. Ik heb net verteld, dat is de 8e horen. Er blijven er 7 over en hij wordt die 8e. Weet u dat, en dat heb ik gisteravond, of nee, maandag, zondagavond ook in de gemeente gezegd. 8 is in de Bijbel een nieuw begin, hè? En we hebben het ook gezien in de Griekse letterwaarde van Jezus. Daar kom je precies uit op 888, hè? In plaats van 666, het getal van de mens. 888. Weet u dat David, misschien heeft u dat nooit geweten, maar weet u dat David ook de achtste zoon was? De Jezus de grote David, hè? Laten we maar eens even opslaan in 1 Samuel 16. In 1 Samuel 16. En dan zie je eigenlijk heel wonderlijk hoe de Bijbel in elkaar steekt, hè? Dat het niet zomaar een samenraapsel is van het ene verhaaltje na het andere verhaaltje. Maar dat de Bijbel als het ware zo'n eenheid is. Het moet, ik heb hier vers 1 tot en met 3 zijn staan, maar het moet vers 10 zijn. Vers 10 tot en met 13. Van 1 Samuel 16. En daar staat: en Izzi liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbijgaan. Maar Samuel zei tot Izzi: de Heere heeft deze niet verkoren. Ziet u het, 7 zonen? En wie was dan die 8e? Dat was David. David was de 8e. De Jezus is dat nieuwe begin. De grote David. De 8. Een nieuwe start. Deze horen, de antichrist, en dat heb ik zondagavond ook laten zien. Het Griekse 666 begint met 600, dan 60 en dan 6. Hè? 600, dat is de eerste letter van Christus, de CH. Hè? De S is de laatste letter van Christus en daar middenin heb je die Xi, hè? Die slang, hè? Van buiten lijkt het Christus, maar van binnen is het een slang, hè? Nou, daar zie je eigenlijk dat, dat we hier te maken krijgen met deze antichrist die eigenlijk zich voor wil doen als Christus. Je denkt Christus te maken te hebben. We hebben dat ook gezien in Openbaring 13. Die valse profeet die komt, die ziet er aan de buitenkant uit als het lam. Maar hij spreekt als de draak. Van binnen is het de draak. En daar zien we dat ook heel duidelijk, dat aan deze horen, die andere 3 horens verdrinkt, daar wordt ogen aan gegeven en hem werd een mond gegeven. En dan staat er zelfs in vers 8 voor grootspraak. Een mond vol grootspraak, vol laster en vloek. Nou, dat gaat gebeuren. Hem werd een mond gegeven. Weet u dat het letterlijk staat in Openbaring 13 vers 5? Laat het maar even erbij opslaan. Dat daar staat ook: hem werd een mond gegeven. En ik vraag me wel eens af, heeft dit ook te maken met dat beeld, hè? Dat beeld wat ineens kan gaan spreken. Dat beeld wat ineens gaat een geest krijgt. Of wat we ook bij Babel net gelezen hebben, hem werd een mensenhart gegeven. We moeten dat niet onderschatten wat demonische machten kunnen doen met gewone dode materialen, hoor. En dat het in bezit genomen kan worden door demonische machten, waardoor een dood iets, een beeld, een dood beeld, gaat spreken en gaat commando's geven. In Openbaring 13 vers 5 daar staat: en hem werd een mond gegeven. Ziet u het staan? En dan gaat het over die antichrist die ze aanbidden. Daar hebben die kleine horen. Hem werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen, Gods lasteringen te spreken. Nou, dat gaat dan gebeuren. Maar dan komt het. Als die kleine horen op zijn hoogtepunt gekomen is, op zijn hoogtepunt van zijn macht, dan zien we dat hemelse tafereel. Eerst kijkt Daniel over die grote zee en wat zich daar allemaal afspeelt met die beesten en die horens en die volkeren. En dan kijkt Daniel omhoog en dan ziet hij daar, en dat staat er zo mooi in dat 9e vers, en ik bleef toekijken. Ik bleef toekijken. En toen werden er tronen opgesteld. We hebben het weer over Daniël 7. En dan zien we daar een oude van dagen. Een oude van dagen zette zich neder. Nou, die oude van dagen zette zich neder. Als hij zich nederzet, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat hij zegt van, ik ga me nu op de troon, op de rechterstoel neerzetten. Het is nu, ja, nu is de tijd aangebroken. Hij zet zich neder, zoals Christus zich ook nedergezet heeft. En dan zien we dat daar duizendmaal duizenden hem dienen. Hoeveel zijn dat er? Duizendmaal duizenden. En zo staat er zelfs 10.000 maal 10.000 maal. Nou, ik denk dat je dan met een miljoen nog niet klaar bent, hoor. Ik denk dat het gaat om miljarden die daar voor hem staan. We hebben gezien hoeveel honderdduizenden mensen op het Sint-Pietersplein kunnen staan en in Rome kunnen staan en bij een demonstratie kunnen zijn. Maar als God zich op de troon neerzet, hoeveel miljarden mensen dat zich daar, of engelen, dienaren, die zich daar voor hem zullen opstellen. En dan staat er, en dan worden er boeken geopend. Boeken. Als je kijkt naar Dutroux bijvoorbeeld, toen hij in de rechtszitting was, hoeveel meter dossiers hadden ze daar niet verzameld? Tientallen meters, hè? Nou, bij God gaat het nog heel anders, hoor. Er zijn heel wat boeken, hoor. God heeft heel wat secretarissen, hoor. Het is allemaal genoteerd. Het is allemaal te boek geschreven. Er wordt zelfs in de Bijbel gesproken over gedenkboeken. Die boeken zullen geopend worden. Het bewijsmateriaal wordt aangevoerd. En dan, als dat gebeurd is, dan is ook het einde van deze wereldrijken er gekomen. Dan staat er ook heel duidelijk, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijlen. En daarmee zeg je eigenlijk, hè, wat er staat in dat 12e vers, het laatste stukje, dat God zegt, en ik heb die tijd van jullie in mijn handen en nu is het voorbij. Nu komt het einde. Die oude van dagen, dan moeten we niet denken aan een oude opa of zo. Maar die oude van dagen, dat is precies dezelfde uitdrukking die je kunt vinden in het boek Micha, net een paar boeken verderop. Daar staat in het boek Micha, een vers wat wij trouwens heel veel gebruiken bij de Advent. Micha 5 vers 1. In Micha 5 vers 1 daar staat, en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En wat staat er dan? En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Je zou eigenlijk kunnen zeggen die een oude van dagen is. Die zijn oorsprong van der eeuwigheid heeft. Een eeuwige God. En dan tot slot hebben we daar te maken met de mensenzoon. En wat hier staat, de mensenzoon die zich begaf naar de oude van dagen, zoals het staat in vers 13, die met de wolken des hemels kwam, gelijk een mensenzoon, is niemand anders dan de Jezus. En wat hier gebeurt, dat staat ook in Openbaring 5. Dan zal de Jezus ook naar de troon van God komen. En dan wordt aan de Jezus de heerschappij van deze wereld in de vorm van een boekrol overgegeven. En dan staat er zo mooi, en misschien kunnen we dat als laatste nog lezen, vers 14 van Daniël 7. Daar eindigt eigenlijk die droom mee. Daar staat, en hem werd heerschappij gegeven. En eer. En koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Niet meer Babel, niet meer het Medo-Persische Rijk, niet meer Griekenland, niet meer Rome, maar allen dienden de mensenzoon. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Dit zinnetje, een eeuwige heerschappij, onverderfelijk, dat komt in Daniël heel wat keertjes voor. Daniël laat steeds weer zien, de God des hemels richt straks een koninkrijk op, wat nooit meer ten onder zal gaan. Broeders en zusters, wat is het geweldig dat God het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel stelt. En dat God het wereldgebeuren volkomen in zijn handen heeft. En dat straks inderdaad de vierschaar het oordeel Gods begint. En dat er Jezus deze wereld zal oordelen. Wat is dat belangrijk? Dat we dat weten, dat we in een tijd leven waarin dat kleine horentje al aanwezig is, maar heel binnenkort ook door zal breken. En van heel klein, in een no time, een machtige wereldleider zal worden. Amen.